Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen en we doen het uit Psalm 59 vandaag van de 10e vers. Ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard van u gewagen, van u mijn sterkte zijn mijn zang en snarenspel mijn leven lang. 59, 10e vers. Aan u zal worden voorgelezen Matteüs 4, vers 1 tot en met 17. Matteüs 4, vers 1 tot en met 17, daarna artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de belijdenis welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 4, vers 1 tot en met 17. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mee naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet te enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mee op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want het staat geschreven, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af, en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. En Nazareth verlaten hebbende, is hij komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naphtali, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali, aan de weg der zee, over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en degene die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat handelt van het ambt van de overheid. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijke geslacht koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd wordt door wetten en verordeningen, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en dat alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven, tot straf der bozen en tot bescherming der vromen. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over het staatsbestuur, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de Antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Voorts, en ieder, van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord. Voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere sturen, besturen willen in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen, en in het algemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarrende eerbaarheid die God onder de mensen gesteld heeft.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 60, het derde en het zevende vers. Geef Heer, opdat van angst en strijd de minder volk mocht zijn bevrijd. Geef heil door uw rechterhand en red het zuchtend vaderland. Psalm 60, vers 3 en vers 7. De Heer de zegen na straks. We gaan samen zingen. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij zondag 33 van de catechismus en we gaan die zondag eerst aan u voorlezen. Hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken, in de afsterving des ouden en de opstanding des nieuwe mensen. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet Gods, alleen Hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Het gaat dus over de waarachtige of de ware bekering. En dan gaat het over vier dingen. In de eerste plaats de verschillende delen van de ware bekering. In de tweede plaats de afsterving van de oude mens. In de derde plaats de opstanding van de nieuwe mens. En in de vierde plaats de goede werken, de vrucht waaruit die waarachtige bekering dus blijkt. Gemeente, we zijn toegekomen aan zondag 33 en ik herinner nog even dat zondag 33 niet staat in het stuk der ellende, in het stuk der verlossing, maar in het stuk der dankbaarheid. Het gaat in het stuk der dankbaarheid over het leven van de gelovigen, over Gods kinderen. En dan rijst natuurlijk al de eerste vraag, is dat niet een beetje fout van de catechismus? Want de bekering is toch juist nodig voor de onbekeerde mensen. En de bekeerde mensen, die zijn al bekeerd. Gemeente, ook de bekeerde mensen hebben bekering nodig. En daarom maken we wel onderscheid tussen de eerste bekering of de wedergeboorte, de schenking van het nieuwe leven. En in de tweede plaats het voortdurende proces van bekering in het leven van Gods kinderen, van de gelovigen. Onze Heidelberger heeft het dus over dat laatste, dat u dat even goed onthoudt. Dat het hier dus gaat over de praktijk van het leven der genade. En dat leven der genade, dat heeft drie belangrijke pijlers in de Heidelberger. In de eerste plaats het leven der bekering, in de tweede plaats het leven der gehoorzaamheid en in de derde plaats het leven des gebeds. Dat u die drie dingen eens probeert te onthouden. Dan hebt u daarmee ook gelijk een maatstaf voor wie u wel en niet een kind van God kunt noemen. Want daar kunnen we natuurlijk erg over in de war raken. Is iemand die bijvoorbeeld hele diepzinnige verhalen ophangt nou een kind van God? Nee, natuurlijk niet. Dat moet uit de vrucht blijken. Kent hij dat leven der bekering? Kent hij dat leven van de gehoorzaamheid? Kent hij dat leven van het gebed? En is daar ook iets van te bespeuren? Komt daar ook iets van openbaar in zijn of haar leven? De Jezus heeft ons in de bergrede geleerd, we kunnen geen druiven van doornen verwachten. Elke boom wordt aan zijn vrucht gekend. Dat is tot onderwijs, misschien ook tot bemoediging. Uw vrucht wordt in mij gevonden. Maar laten we deze dingen, die toch heel eenvoudig in de Bijbel staan, goed aan u voorhouden. Dus die bekering wordt hier behandeld in het stuk der dankbaarheid. In het stuk van de vrezen des Heren. Nu gaan we naar een tweede vraag en dat is vraag 88. En dat gaat over de waarachtige bekering en dat grijpt natuurlijk terug op de vorige vragen die zijn gesteld. Bijvoorbeeld in vraag 87. Kan iemand nou behouden worden als hij een goddeloos leven leidt en zich niet tot God bekeert? Dus als hij in dat goddeloze leven doorgaat. Nou, het antwoord is heel simpel, dat kan niet. He, dus je kunt niet een goddeloos leven leiden, bijvoorbeeld dronkenschap, ruziemakerij, toorn, haat, kwijt, getwist. De apostel noemt het allemaal in Galaten 5. En als we daarin leven en daarin volharden, dan kunnen we er gerust op aan dat we het hemelrijk niet zullen betreden. Daar komen niet binnen mensen die in zonde hebben geleefd en daar ook kennelijk een behagen in hebben gehad. Het kan wel zo zijn dat de duivel aan het einde van het leven Gods kinderen nog eens extra probeert het benauwd te maken om hen bepaalde zonden voor te houden. Dat kan zeker gebeuren, maar dan is het ook weer Gods heerlijke genade die zich somtijds, niet altijd natuurlijk, in hun leven openbaart. Dus bekering is nodig, zonder dat komen we het hemelrijk niet binnen. De poort naar het hemelrijk is geopend door het werk van de Heer Jezus. De weg naar de hemel is de weg van de ware dankbaarheid en van de gehoorzaamheid aan de geboden Gods. Nu zien we in de derde plaats dat vraag 88 gaat over de stukken van de bekering. En dat woord stukken, dat zou wat verwarring kunnen oproepen. Dat het gaat om twee aparte onderdelen. Dat het gaat om twee schroeven of om twee aparte dingen en dat je die ook helemaal los zou kunnen zien van elkaar. Helaas een gedachte die links en rechts wel voorkomt. Dat de droefheid naar God iets totaal anders is dan de vreugde naar God. En dat dat allemaal eigenlijk losse dingen zijn die los gezien moeten worden van elkaar. Gemeente, het gaat over delen, het gaat over dingen die een eenheid vormen, maar waarin we dus kunnen onderscheiden. Je zou zeggen, het zijn schroeven en moeren en die horen in elkaar. Net als een boom. Een boom, je zegt natuurlijk niet, daar liggen de takken van die boom, daar ligt de stam van die boom en daar liggen de wortels van die boom. Dan krijg je natuurlijk een hele vreemde boom. Die drie dingen horen bij elkaar. Want als er geen wortels zijn, dan komt er geen stam en als er geen stam is, dan heb je geen kruin. Zo is het ook met de bekering, die dingen die hier genoemd worden, die horen dus onlosmakelijk bij elkaar. Die vormen één geheel. En in dat ene geheel zijn accenten, dingen die we kunnen onderscheiden. Daar komen we zo wel op, maar dan begint onze Heidelberger eerst met de vraag, waarin bestaat dan de waarachtige bekering van de mensen? Hoeveel stukken? Het gaat ook nog even om dat woord waarachtig, dat betekent dus waar, de echte bekering, dus ook namaak. Daar kom je ook in de Bijbel tegen, Agab bijvoorbeeld ging een poosje langzaam lopen en zo, en hij vond het toch wel erg met Nabot en dat Elia nog zulke erge dingen zei. En zo zijn er wel meer voorbeelden in de Bijbel van mensen die zomaar een poosje, ja, wat minder zondige dingen deden. En dat is op zich natuurlijk altijd goed, maar daarna kan iemand dan als een hond weer terugkeren naar zijn uitbraaksel en vaak wordt het dan nog veel erger. Dus er zijn bekeringen die niet waar zijn, die geen wortel hebben in het werk Gods van de Heilige Geest. Maar wat is dan wel de waarachtige bekering, de ware bekering? Nou, dan zijn er twee belangrijke elementen, onlosmakelijke elementen. In de eerste plaats de afsterving van de oude mens. In mijn boekje staat nog des ouden en des nieuwe mensen. En je zou dan in verwarring kunnen raken dat het over het meervoud gaat, maar het gaat gewoon over enkelvoud. En dat is de tweede naamval, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dat zijn dus de twee dingen die dus in de waarachtige bekering oplichten. Hè? De afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Wat wordt daar nou mee, hoe zijn we trouwens aan die uitdrukkingen gekomen? Nou, die uitdrukkingen staan in de Bijbel. Paulus noemt die bijvoorbeeld in Colossenzen 3. Daar heeft hij het over uitgedaan hebt de oude mens en zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Ook in de Efezebrief heeft Paulus het daarover. Dan zegt hij bijvoorbeeld in Efeze 4... aangaande de vorige wandel, dus die wandel in het verleden, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheid der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest des gemoeds en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus u ziet die begrippen oude en nieuwe mens, die worden door de apostel Paulus gebruikt, die worden in de Bijbel gebruikt. En onze Heidelberger neemt ze daarom hier in antwoord 688 over. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Dat is altijd belangrijk, hè, om als we de Bijbel lezen, onszelf de vraag te stellen, wat lees ik nou en wat wordt er nou inhoudelijk mee bedoeld? We kunnen een heleboel Bijbel lezen en dat het allemaal langs ons heen gaat. En we lezen in de handelingen van de Bereërs. En die onderzochten die dingen of ze al zo waren. Die zijn dus in die Bijbel, die boeken van het Oude Testament gaan lezen, onderzoeken. En de Paulus ook zelf gedaan. Want hij schrijft in een van zijn brieven dat ze de rollen mee moeten brengen. De rollen waarop dat allemaal geschreven stond. Paulus zegt niet, ik weet het wel uit mijn hoofd en ik krijg het wel van de Heilige Geest. Nee, hij zegt, breng die rollen mee, want die heb ik nodig. Daar moet ik in studeren. Dus zo werkt de Heer. Hij gebruikt dat woord, dat is het zwaard van Gods geest. En een van de eerste dingen die we altijd heel getrouw en biddend moeten doen, dat is dat woord van God aanhoudend lezen. Daarover nadenken, bidden of willen dat wil zegenen. Want dat is de weg die God ons voorschrijft in de Bijbel. Hij schrijft ons de weg voor van het woord. Zoekt in dat woord des levens. Dan lezen we dus over die oude mens. En de afsterving van de oude mens. De oude mens, dat is het zondige beginsel. Je hebt dus een oude mens. Daarmee bedoelt Paulus de mens zoals die van nature is. En in de bekering zijn we daaraan ontdekt. Dat we zo'n oude mens, dat we zo'n verschrikkelijk zondig beginsel bij ons hebben. Als God ja zegt, dan zegt die oude mens nee. En als God zegt kom, dan zegt die oude mens ik ga weg. En als God zegt doe dat nou niet, dan zeggen wij we doen het wel. Dat is de oude mens. Daar heeft een onbekeerd mens eigenlijk ten diepste geen last van. En een bekeerd mens die heeft er verschrikkelijk veel last van. En wat is nou de bekering? Dat die oude mens, dat zondige beginsel, dat sterft. Dat ten onder wordt gebracht. Afsterven. Wat is afsterven precies? Je kunt iemand doden, je kunt ook iets afsterven, neem een boom. En dan zit er een tak aan, die vind je niet zo mooi, dan kun je die natuurlijk in één keer afkappen. Maar je kunt hem ook laten afsterven. Doe er een soort ijzerdraadje omheen en dan krijg je geen voedingssappen meer. En langzamerhand sterft die boom af. Dat is afsterven. Dus dat langzamerhand, dat die tak of dat iets wat we hebben, dat verdwijnt, dat minder wordt. Nou, die oude mens in dit leven, die moet afsterven. En die moet tenslotte ook helemaal dood. Maar dat gebeurt niet in dit leven, dat gebeurt pas na dit leven. Dat gebeurt bij het sterven. Dan krijgt die oude mens de definitieve dood. Dan valt hij dus, bijvoorbeeld van de boom, dan valt hij eraf. Dan is hij weg. Dus dat duurt nog wel even voor Gods kind. En daar kun je dus geweldig onder zuchten, onder die oude mens. Leest u Romeinen 7, daar heeft de apostel het erover, over die oude mensen. En dan roept hij tenslotte uit, ik ellendig mens, en heeft hij het over de oude mens. Die moet afsterven. En daartegenover de opstanding van de nieuwe mens. Wat is dan de nieuwe mens? Dat is de nieuwe mens zoals die door wedergeboorte tot stand komt en zoals God die gestalte geeft door het gelijkvormig maken van iemand aan het beeld van de Heer Jezus. Je hebt de Heer Jezus en door de Heilige Geest worden zondaren dus naar zijn beeld gevormd. Dat is de nieuwe mens. Christus is dat in volmaakte zin geweest en de Heer vormt dus zijn kinderen naar dat beeld. En die nieuwe mens, daar lezen we, die moet opstaan. En met opstanding betekent dat die gaat leven. En u weet allemaal wel wat er gebeurt. Als een kindje gaat leven, dan gaat zo'n kindje ook groeien. En dat dus die nieuwe mens gaat groeien. Dat nieuwe beginsel, dat de Heer plant in het leven van zijn kind. En dat zijn nou de twee delen van de waarachtige bekering. Die oude mens moet sterven. En die nieuwe mens staat op. Ja, dat is dus het leven van de bekering. Dat is het leven waar Gods kinderen beoefenen. Misschien zegt u, ik ben nog geen kind van God. Dat kan. Dan moet u veel vragen of de Heer u die eerste bekering wil geven. En we lezen erover in de Bijbel, dus bij God is het te krijgen. De Heer Jezus is zijn prediking begonnen, we hebben het net gehoord, uit Matthäus 4. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat heeft hij dus gezegd in de landen in het noorden van Galilea, en daar woonde een goed deel op dat moment onbekeerde mensen. Dus de Heer Jezus gewoon begonnen en heeft gezegd, mensen, bekeren jullie je nou? En hij bedoelde, ga luisteren. Overdenk dat woord en kom bij mij, dan zal ik jullie de goede weg wijzen. Want dat koninkrijk, dat is nabij. We hebben vanmorgen gehoord dat die mensen dat niet deden, maar de boodschap kwam tot hen. En gemeente, als God die boodschap laat brengen, dan moeten wij er wel van doordrongen zijn, dat God het ook meent, en dat de zondaar niet verloren hoeft te gaan. Dat we verloren gaan, dat komt door onszelf. Het evangelie sluit alleen diegenen uit die zichzelf uitsluiten. God sluit in het evangelie niemand uit. God komt tot zondaren in het evangelie. En God zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Misschien zegt u, maar hoe moet ik dat dan oprecht doen? Nou, dat is door het werk van Gods geest in het zondaarshart. Gaan we zo wel wat van vertellen. Maar denkt u er goed om. Bekering is nodig. De Jezus heeft er gepreekt, Johannes de Doper heeft gepreekt, Jezaja heeft gepreekt. En we preken dat vandaag nog. En we zeggen er niet bij, u zou zich eens kunnen bekeren, wat zou het nog groot zijn als u tot bekering zou mogen komen, en wat zou dat nou toch fijn. Zo heeft de Jezus dat niet gepreekt en zo gaan wij dat ook niet doen. We zeggen dat u daartoe ook verplicht bent. Laat het even tot u doordringen. U zit in de kerk, u hebt een Bijbel, u bent gedoopt, althans voor zover dat in uw leven gebeurd is, dat nog niet gebeurd is, dan hopen we dat er nog een weg komt. Spoedig misschien, dat het ook mag, maar u hebt vele goede voorrechten gekregen. Dus God heeft elke keer geroepen en daar kwam de stem van God en u loopt alleen maar die andere kant op. Dan begrijpt u toch wel dat er maar één ding nodig is, dat er iemand komt en zegt, bekeert u? Keer u alsjeblieft om. U moet de goede kant op de kant waar u die stem van God hoort. En als u dat nou niet doet, dan is dat verschrikkelijk erg en dan maakt u een heleboel schuld. En als u dat nou wel doet, laten we eerst even zeggen dat dat dus wel nodig is, hè? Dat u omkeert van die verkeerde weg. En hoe moet dat dan? Ben u daar wel eens verlegen mee geweest? Jongen, jullie ook. Dan zeg je, Heer, dan moet er wat, ik weet niet hoe. Kijk, nou draag ik een punt aan, hè. Zolang wij er nog over kunnen redeneren, gebeurt er eigenlijk niks. Kun u gerust, want er gebeurt er helemaal niks. En wanneer gebeurt er nou wat? Ja. Ja. Als er wat moet, maar ik weet niet hoe. Als we het horen, maar we hebben het niet. Dan komt er verlegenheid. Dus mensenverlegenheid. Dat is. Ja, dat is Gods genegenheid. Moet u opletten. Zolang wij nooit verlegen zijn, zolang we het allemaal nog keurig weten. Gebeurt er niks. Pas als het gaat klemmen. Als verlegen wordt. Heer, u hebt het volste recht op mijn leven. Maar hoe voelt dat? Dan gaan we het niet meer zo goed begrijpen. Maar dan wordt het realiteit. Snapt u? En dat zijn persoonlijke dingen. Die leert de Heer. Dat is die eerste keer. En dan de tweede. Die dagelijks weer wat hier naar over gaat. Dat we dat nog weer dus opnieuw. En dat we in die weg van de Heer beginnen te wandelen. Bij aan en voortgaan. En dat we dan ook mogen ontdekken dat er één zegt. Ik ben de weg. de waarheid en het leven te noemen. Eén is die ons terugbrengt bij God en dat is de Heer Jezus. En denk erom, gemeente, al Gods kinderen, allen die oprecht geloven, die kennen één diep verlangen en dat is dat ze de zaligmaker mogen kennen en de zaligmaker mogen dienen. Dat is hun leven. En de rest, dat zijn maar een beetje bijzaken. Daar kunnen ze zich wel af en toe druk mee maken, maar daar gaat het tenslotte niet om. Het gaat om die persoon van de middel en dat geloof in hem. Dat was mijn eerste punt en nu ga ik naar mijn tweede punt en dat is, wat verstaan we nou onder die afsterving van de oude mens? De Heidelberg gaat dat nou wat verder voor ons uitwerken, zodat we ook straks goed begrijpen waar het over gaat. Dan lees ik in het antwoord in de eerste plaats, een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoond hebben. Dus ik neem u even mee naar Lucas 15. Dat is de gelijkenis die door de Jezus uitkwam van de verloren zoon of van de uitziende vader, dat mag u ook zeggen. Het gaat in al die gelijkenis om de herder, om de Heilige Geest en om de vader. Die uitziende vader, die uitziende God of die uitziende zaligmaker. En dan komt die jongen terug. Hij kwam tot zichzelf en hij komt terug. Ja. Weggegaan en komt terug. Dus het is een omkeer. Ze begonnen en dan dat volharden, dat verder wordt uitgewerkt. En wat is dan dat? Die uitwerking van de oude mens, wat wordt daar nou mee bedoeld? Luister. In de eerste plaats een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. Dat is wel een zinnetje om even een poosje over na te denken. Zonden, dat zijn hele erge dingen. Bijvoorbeeld, ik steel iets. Ja, dat wordt dan ontdekt. En dan krijg je met de politie te maken. En dan komt dat misschien in de krant. En dan zeggen de mensen, weet je het al, die man heb ook gestolen. En dan heb je een slechte naam en al dat soort dingen meer. Leedwezen dat de mensen nou weten dat ik gezondigd heb. Gemeente, daar zijn wij nou veel mee bezig. Ontzettend veel bezig, wat vindt die ervan en daar en dit en dat. En bij de bekering lees ik dat helemaal niet. Er staat niet dat ik nou verdrietig ben omdat de andere mensen slecht van me denken. Nee, dat staat er dus niet. Zo wordt het helaas wel vaak ingekleurd, maar dat staat er dus echt niet. En zo wordt het in de Bijbel ook helemaal niet bedoeld. Leedwee, dat is verdriet. Paulus noemt dat een droefheid naar God. Leedwee, en dan hartelijk, dat is oprecht. En waar ben ik dan zo verdrietig over? Nou, niet in de eerste plaats over de gevolgen van de zonde, of dat andere mensen iets van mij vinden, of iets dergelijks, weet ik veel wat. Nee, dat wij God door onze zonden vertorend hebben. Daar zit ik juist even naar moeten kijken. Hè? De Heidelbergen, die plaatst ons in de relatie met God. We hebben natuurlijk een relatie met medemensen. Het is goed dat we die goed onderhouden en niet geen ruzie maken en zo en dat soort dingen. Maar de Heidelberg zegt, bedenk nou, u bent een schepsel van God. En God die heeft voor de zondeval en Adam en Eva ook daarna gezegd, zijn heilige wet, doe dat en gij zult leven. Dat is de 10 geboden die we vanmorgen gehoord. En wat is nou eigenlijk zonde? Nou, zonde, dat is dat tegen God, u kunt dat wel zeggen, maar ik doe dat niet. Ik heb er geen zin aan. En ik dacht er persoonlijk anders over. Zonde, dat wil eigenlijk zeggen dat wij als God willen zijn. Want dat heeft de duivel ook gezegd, u zult als God zijn. Zei de duivel te Adam en Eva, als je nou van die boom, dan word je als God. Wij God, hebben we God niet meer nodig. En wat is nou het hartelijke leedwezen? Nou, dat God niet boos of zo, maar dat God getoond is. Dat God zegt, die mensen, de schepsels, die zijn in de hand van de duivel terechtgekomen. Door hun eigen schuld. En dat accepteert God niet. Hè? Want God is heilig. En dat wil God bestraffen. En wat is nou dat leedwezen? Waar gaat dat nou precies over? Dat ik door mijn zonden God vertoon. Dat de Heere geen gemeenschap meer kan hebben. En dat ik met de rug naar God toesta. Laat het nog anders zijn dat ik God kwijt ben. Kwijtgeraakt. Dat is de essentie van de afsterving van de oude mens. Dat we erachter komen dat we God kwijt zijn. Niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. U moet de psalmen er maar eens op nalezen. Hoe vaak je die gedachten niet tegen. Waarom staat hij van verre? En David, denk maar aan de tijd dat hij zondigde met Batsheba en dat soort dingen meer. Nou, toen was God ver weg hoor. Dat er aanvankelijk nog geen last was, toen moest Nathan er nog aan te pas komen. God kwijt. En dat je daar nou bedroefd over bent. Zo begint dat en zo leert de Heere dat. God kwijt. Als je ochtends wakker wordt. God kwijt als je in de Bijbel leest. God kwijt als je in de kerk gaat en naar de kerk gaat. God kwijt als je een psalm zingt. Alles een beetje aanvliegt. Dat wij de God door onze zonden vertoort. En dat we daar bedroefd over zijn. Nou, je bent allemaal wel eens wat kwijt, toch? Ja, maar het leven gaat verder. En nou ja, zonde kan ook wel. Ja, dat is een mens van natuur. Die kan zonde ook wel hebben. Maar als het nou in die waarachtige bekering is, natuurlijk de dankbaarheid, dan kunnen we zonder God niet leven. We zijn maar kwijt, maar het kan niet. Dan schreeuwt onze ziel naar God. Hoe? Afsterving van de oude mens. Dat we nou in de schuld staan bij die goeddoende God. En dat dat niet de schuld is van iemand anders, maar mijn eigen schuld. En dat we God door de zonde vertoond hebben. In de tweede plaats. Dat hoort ook bij die afsterving. En dat we de zonde hoe langer meer haten en vlieden. Twee dingen dus daar. Verdriet over de zon, omdat dat God vertoornt, dat we God kwijt zijn, en in de tweede plaats dat we de zonde, hoe langer hoe meer, dat is ook wel weer een belangrijk woord, hoe langer hoe meer. In het koninkrijk Gods groeien geen wonderbomen, gemeente. Zoals bij Jona, in één dag een boom. In het koninkrijk Gods gaat het hoe langer hoe meer. En dan kom je erachter dat de zonde, ja, dat wordt een steeds ernstiger zaak. Het is zo in het leven der dankbaarheid. Het is minder zonde doen en grote zondaar worden. Als God een mens begint te bekeren, als dat bekerende werk wat doordringt, in het begin dan is dat bijvoorbeeld een boezemzonde. En later worden dat ook andere dingen. En dan meer en meer word je erbij bepaald dat eigenlijk alle boosheid in jezelf woont. Dat is ook al een oude Joodse uit. Het grootste probleem in deze wereld is niet Poetin of zo. Het grootste probleem is ook niet dat ze daar nou voetballen in Qatar. En dat is natuurlijk ook wel niet naar Gods eer. Het grootste probleem, dat ben ik zelf. Dat ben ik. En dat leert de Heer zijn kinderen. Dat zij het grootste probleem zijn. In de verhouding, dat zit in onszelf en dat is die oude mens. En dat we die oude mens gaan haten, hoe langer hoe meer dat het licht als ware opvalt. Ja. Ik heb u woensdag, dacht ik, ja, gepreekt over Rahab, hè. Toen later dacht ik, terug heb ik dat nou wel goed gezegd, want Toen zei ik, ben u Rahab nou wel eens tegengekomen in uw eigen leven? Rahab de hoer. En ik hoop dat niemand Rahab is tegengekomen in de daden. Maar de heer Jezus die zegt in de bergreden nog iets anders. En dat is toch wel belangrijk onderwijs, ook als het gaat over die oude mens. De heer Jezus zegt, die een vrouw aanziet om haar te begeren. Dus op een onverkeerde manier te begeren. Ze ziet een schone vrouw. En, ja, dat roept. En dat roept dat op bij je. Dat bedoel ik, hè? Dat bedoelt de heer Jezus ook, hè? Die heeft al reden overspel gedaan. Heb je Rahab zo weleens ontmoet? Heb je Poetin zo weleens ontmoet in je leven? Als je boos bent. En Poetin is natuurlijk ook een boze man. Boze man. Heb je die dronkenlap weleens ontmoet in je eigen leven? Gemeente. Dat is nou het haten van de zonde. Dat meer en meer dat je erachter komt. Uit u geen goed meer in de eeuwigheid. En weet u wat nou dat heilzaam is van die ontdekking aan die oude mens? Daar kun je eigenlijk met heel de wereld leven. Want dan kom je overal onder. En Heer, dat is nou toch een wonder dat u mij nog genadig wilt zijn. De zonde haten en dan tenslotte ook vlieden. Dat hoort ook bij de afsterving van de oude mens, dat hoe langer hoe meer die zonde, ik heb nou net een paar dingen genoemd, maar ik kan het natuurlijk uitbreiden, maar dat gaan we nou niet doen, dat we die zonde gaan vlieden, dat we ja, daar een afkeer van hebben. En dat we proberen, als het dat mogelijk is, met de hulp natuurlijk des Heeren en in biddend leven, de zonde uit ons leven uit te bannen. Dat lukt niet, maar dan kom ik weer terug bij die oude uitdrukking. Minder zonde doen en grote zondaar worden. Dat is dan de oude mens die afsterft. Ik hoop dat u daar ook persoonlijk wat kennis van mag hebben. Als u nou zegt, dat heb ik niet, vraag dan of de Heer u dat wil geven. En als u het hebt, vraag dan of dat verdiept mag worden. Hoe langer, hoe meer. Nu gaan we naar het derde punt en dat is de opstanding van de nieuwe mens. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voor één beschouwd met vrolijk ogen en wat er verder volgt. komen bij het derde punt, en dat is de opstanding van de nieuwe mens, dus die twee delen, die we niet scheiden, maar wel onderscheiden. Dan is die opstanding van de nieuwe mens, dat nieuwe beginsel, waar bestaat dat dan precies uit? Nou, in de eerste plaats zegt onze Heidelberger een hartelijke vreugde in God door Christus. Ja, dat zijn ook alweer een aantal dingen die we hier moeten noemen. In de eerste plaats wordt dus die vreugde geschonken door de Heer Jezus. Dat moeten we eerst even weten. In het Koninkrijk Gods geschiet alles door de Heer Jezus en door de Heilige Geest. Er is dus geen vreugde, er is geen opgang, er is geen bekering, er is geen leven met de Heer los van de Heer Jezus. Dat kan helemaal niet, dat bestaat niet. Dus het is door de Heer, door middel van hem. Hij heeft dat verdiend en hij werkt dat. En door het geloof in hem. En wat is dan de inhoud van de opstanding van de nieuwe mens? Tegenover het leedwezen over de zonde staat er een hartelijke vreugde in God. Ja, een vreugde in God. Kijk, God is het hoogste goed. God is de schepper van de hemel en van de aarde. God heeft ons gemaakt en door de genade Gods en door dat nieuwe leven krijgen wij dus weer een verlangen en een hartelijke vreugde in God. Ik hoop dat ik, ja, wat is, neem nou een voorbeeld uit het gewone leven, je hebt een gezin, je hebt kinderen. En wat vinden die ouders nou fijn? Dat die kinderen gehoorzaam zijn. En wat is voor kinderen fijn? Dat ze samen met hun ouders een positief en een goed gezinsleven mogen hebben. En dan zeggen de kinderen, ja, ik hou van mijn vader en moeder. Waarom? Ja, omdat mijn ouders zijn. Dat snapt u. Dit soort mechanismen. Nou, zo werkt de Heer dat nou ook in het leven der genade. Als God nou een nieuw hart geeft en door de Heer Jezus komen we natuurlijk terug bij God. Dan krijgen we God lief. Dan zingen we bijvoorbeeld in Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Als u zover kunt meegaan, dan gaat natuurlijk vervolgens de vraag, waarop richt zich die liefde dan en die hartelijke vreugde in God in Christus? Nou, dat is God zelf en alles wat dus ook van God is. En dan kunnen we een heleboel dingen noemen. De Bijbel is van God. Ja, een hartelijke vreugde, dan krijgen we dus vermaak in het Bijbellezen. Denk maar aan de kabeling. Denk maar aan de mensen in Berea. En Paulus zei, onderzoek, de Heer Jezus onderzoekt de schrift. Want die Bijbel is van God. En het gebed, dat is ook het spreken met God. Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is. Ik zeg ook niet altijd dat we ons daarin mee, die oude mensen ook mee. Maar die nieuwe mens, die heeft een hunkering, die heeft een diep verlangen om het eerder alles te vertellen. Wat een nood en een zorg in ons hart is. Wat is trouwens bidden? Bidden is niet dat we God nu allemaal dingen gaan vertellen die wij erg belangrijk vinden, want die weet God allemaal wel. Bidden is dat we tegen God vertellen wat onze nood is en of hij in onze persoonlijke nood wil voorzien. Dat is bidden. En de rest is eigenlijk helemaal geen bidden, zomaar een beetje praten. Let er eens even op in uw bidden, hè. Waar is dat nou op gericht? En is er ook wel concrete nood en is dat gericht op God? En bidden is ook, Heere, alsjeblieft, geef het, schenk het. En ja, dat we God nodig hebben. In alles. En bidden, het Bijbellezen, naar de kerk gaan, dat wordt dan ook heel erg belangrijk. En dan wordt het thuisblijven erg weinig. En dan zien we in de kerk ook heel veel dingen waar we zeggen, wat een mooi, dat ik nog een plek krijg. En dat het orgel eens een mooie psalm speelt. En dat we beginnen met de zegenbeden en de groet. En dat de 12 artikelen of de wet wordt volgen. Gemeente, we hebben wel eens een wat intellectueel idee bij een preek. En we hebben allemaal voorwaarden. Het moet daaraan voldoen en daaraan en daaraan. En als dit niet klopt en dat niet klopt. Dan gaan we weer een beetje verveeld de kerk uit. Dat nieuwe leven. Dan zeg je, Heer, nou kom ik in uw huis. En laat hier zomaar een zaadje vallen. Een druppeltje. Een woordje. Een moment. Dat je het ware van jou weet. En dan raakt dat van binnen. En dan barst u van binnen soms uit. Die God heb ik lief. Van die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeek en mijn klagen. Kerkdienst is niet in eerste plaats een oefening in intellectuele gaven en in onthouden. En dat is ook wel goed allemaal, maar het gaat erom dat we zijn stem horen in ons leven. En dat dat doordringt in ons hart en dat we die God van de Bijbel, die God en Vader die zich daarin openbaart, lief krijgen. En dat dat het hoogste goed wordt in ons leven, dat we naar die God ook gaan verlangen. Een hartelijke vreugde in God. Vreugde gaat het gepaard met verlangen. En dat we die God willen ontmoeten. In het gebed natuurlijk, door de week. Dat we die God bovenal mogen ontmoeten. En ik zeg nogmaals, ik ga niet bidden dat ik dood mag gaan. Dat ga ik niet doen. Dat hoort ook niet. Dat is niet volgens de schrift. Maar Gods kinderen, er staat wel iets van Paulus. Dat ze altijd bij de Heer mogen zijn. En Paulus begint dan een beetje te stamelen bijna in de Bijbel. Dus wat het oog niet heeft gezien. En wat het oor niet heeft gehoord. En wat de Heer nu bereidt voor degene die hem vrezen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen aanschouwd. U ziet die pelgrims zo op aan de meeste pelgrims de tijd van David. En daar, ja, die gingen uit gewoonte. Maar er waren ook pelgrims zoals David dat in al die psalmen beschrijft. Qua liever in mijn bond Gods woning in een dorpel wachten dan gewend aan de ijdele vreugde in het boze tent. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots. Met de psalmen er vol mee. Met die hartelijke vreugde in God door Christus. Dat is de nieuwe mens in de tweede plaats. Een ernstige lust en liefde. Lust, dat is een innerlijke begeerte, een liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Dus dat hoort ook bij de nieuwe mens. Dat we hier op aarde, in de omgang met de Heer, in de omgang met elkaar, proberen naar alle goede werken te leven. En goede werken zijn niet wat wij samen goed vinden, maar wat God goed vindt. Dat zijn goede werken. Daar komen we zo nog op. Maar dat dan onze begeerte is om daarin volhardend te wandelen, om de weg der godzaligheid te gaan. Dan gaan we dan de komende zondagen diep over nadenken, over de gehoorzaamheid van het eerste gebod, het tweede gebod, het derde gebod. Wat dan dat nieuwe leven nou eigenlijk precies inhoudt. Het leven waar God Abraham toe riep toen hij zei, ga gij uit uw land en de termijn. Toen ging Abraham gehoorzaam. Hartelijke lust en liefde. Om in de wil Gods naar alle goede werken te leven. Dan kan ik me zo voorstellen dat we de Heer wel veel nodig hebben. Nodig hebben als we naar ons werk gaan. Nodig hebben als we van baan veranderen. Nodig hebben als we gaan verhuizen. En dat, ja, dat we naar al de wil van hoe langer hoe meer komt het ook weer terug. Hè? Ja, dat we dan niet meer op onszelf of op de mensen gericht, maar op God gericht worden. En zijn geboden, zoals hij het bekend maakt in zijn woord. Bunyan die noemt een christen een man van het woord, de mannen van het boek zijn dat. Dat zijn de mannen van de Bijbel. Die lezen in hun Bijbels en die begeren onderwijs van God uit de Bijbel. Door de Heilige Geest. Nou, dat is dan het nieuwe leven, dat nieuwe leven wat dus gestempeld wordt door een oprechte vreugde in God. Ten slotte gaan we nog naar de laatste vraag en dat zijn de goede werken. Je hebt verkeerde werken, je hebt burgerlijke werken, maar je hebt ook goede werken. Dat betekent werken die dus voor God voldoen. Ja, waar God dus het stempel goed opzet. Nou, dan zijn er een aantal dingen waar die werken aan moeten voldoen. In de eerste plaats moeten het werken zijn uit een waar geloof. Geloof, dat weten we, dat hebben we zondag 7 maal. Dat is dat we de Heer Jezus kennen en dat we op de Heer Jezus vertrouwen. Dat is geloven in de Bijbel. Hou u dat altijd vast, dat geloven is, hè. En goede werken geschieden dus uit dat geloof. Die komen dus op uit dat geloof. Uit die innerlijke verbondenheid met de zaligmaker. Ja, maar ik ken wel iemand die heel veel goede werken doet, maar geen niet bekeerd is. Gemeente, dat kan dan wel in het gewone burgerlijke leven. Maar voor God deugt het nog niet. Augustinus had dat dan over blinkende zonden. God eist volmaakt. God eist dat die werken voor ons geschieden in nauwe verbondenheid door de geloofsverbondenheid met de Heer. Dat is de eerste voorwaarde. Tweede, dat ze ook een norm kennen en dat is de wet van God. Dat is ook alweer een heel belangrijk punt. Want wat is nou goed? Nou, daar kunnen we natuurlijk er samen eens over nadenken. En we zouden bijvoorbeeld samen tot de conclusie kunnen komen dat het goed is om allemaal in een bepaald kleur pak te gaan lopen. En al snel gaan we dan ook denken dat God dat wel goed vindt enzovoort. Nou gemeente, ik kan u verzekeren dat wat wij nu allemaal bedenken, al komt er een engel uit de hemel die zegt dat dat goed is, dat is niet goed. Goed is wat God in zijn woord aanwijst en wat hij zegt dat we hebben te doen. Dat is goed. En de God zijn wet voorgeven, heeft hij ook scheppingsordes voorgegeven. Man, vrouw, huwelijk enzovoort. En dat wij naar die ordeningen Gods en naar die wetten Gods gaan leven. Ja. En die dalen soms heel diep af in ons leven, die wetten van God. Ja. Het gaat soms over haardracht, het gaat ook over kleding, het gaat over ons hele leven, wordt daarin begrepen. Ja, dat gaat heel ver. Daar zullen we de komende zondagen wel bij stilstaan. He, dat we, ja, dat de Heer een volk heeft, ijverig in goede werken, die niet naar mensen ondernemen, maar die gewoon naar de Bijbel, wat staat er dan in de Bijbel? Dat is tegenwoordig ook weer zo'n nare trek, ja, het staat wel in de Bijbel, maar ik zie dat toch echt anders, dominee. Ja, dat kan wel zijn. Maar ben u dan nooit eens bang als dat nou echt zo in de Bijbel staat, dat u dan God tegenkrijgt. Want als er nou iets in de Bijbel staat en we zeggen, ja, dat is van vroeger of dat doen we niet meer. En we doen toch. Ja, God tegen. He? Dan zeggen ze, wat is er weer tegen hebben. Nu weet ik wel, dan zit ook wel een grijs gebied, dat we niet te snel, het moet dus echt wel in de Bijbel staan, maar als het erin staat. Dat is zo mooi bij Calvijn, die doet in een institutie, heeft het regelmatig over, zegt hij van, nou, iets in de kerk en nou, als dat nou op mensinstellingen grond, dan kunnen we dat wel desnoods vergeten, mag het ook wel, maar dan in de Bijbel staat, dan moeten we dat vooral ernstig vasthouden. Nou, dat is na Gods wet, dat is de regel. En tenslotte hebben die goede werken ook nog een doel. Dingen in ons leven hebben een doel, hè. Ja, wat is nou het doel van een preek? Wat is nou het doel van mijn woorden? Het doel van onze aanwezigheid hier. Ja. En dan kun je een heleboel doelen noemen. Ik ga het allemaal niet uitwerken. Maar zolang het niet is tot eer van God. Zolang het niet goed is, dan fout werken. Luister nou, hè. Is dat nou tot eer van God? Komen we dan tekort, wat brengt dan de maatlat ook hoog? Ja, maar God is ook een heilige en een volmaakte God. Hij heeft ons ook goed geschapen. Dus ik hoop niet dat u al snel denkt van dat is wel goed wat iemand doet. Ja, onder de mens, maar nog niet voor God. En tenslotte alles, hè. Ja, en dan kom ik weer bij het geheim van de schrift. als je dan die goede werken wat overweegt, dan denk je, ja, er is niemand goed. Nou, er is ook niemand die goed doet, zegt Paulus. Er is niemand die naar God zoekt. Er is niemand die naar God zoekt. Niemand. Eentje. Dat is de Jezus. Die heeft altijd uit het geloof geleefd. Hij is zelfs de voleinde, de voltooier van het geloof genoemd in de Bijbel. Hij heeft altijd naar Gods wet geleefd. Hij heeft altijd tot Gods eer geleefd. Helemaal, 33 jaar lang. En weet u wat hij dan vanavond zegt? Dat zegt hij heel vaak in de Bijbel. Volg mij. Dat is de weg. Achter die grote heiland aan. Zijn voetstappen drukken. En wat is dat een verborgen? Wat is dat ook een heerlijk leven? En wat is nou niet goede werken? Dat zijn allemaal dingen die op goeddunken van mensen of op mensen inzettingen doen. Ik vind dat wel goed, nou dat kan. Maar daarmee hoeft God het nog niet goed te vinden. Op ons goeddunken of op de inzettingen van mensen gegrond zijn. Gemeente, de bekering. Bekeert u, want waarom zou gij sterven? Die eerste bekering hebben we nodig. Het is bij God alleen maar mogelijk. God die helpt in nood is in Sion groot. Kennen we dat leven van de bekering? Laten we dan dit onderwijs overdenken over en hoe langer, hoe meer het nieuwe leven gestalten, totdat we eindelijk in die voorgestelde volkomenheid zullen geraken en de Heer zullen ontmoeten. En hem zullen mogen dienen zonder vlekken, zonder rimpel, om een eeuwig te mogen eindigen in de lofzang. En God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Gemeente, er is mij gevraagd of ik wilde laten zingen in verband met de kinderen op school. Psalm 44, vers 14, ik hoop ook dat organist dat kan. Sta op, o God, toon medelijden. Laat ons uw arm van nood bevrijden. Verlos ons uit de angst, o Heer. Zo krijg uw goedheid eeuwig eer. Dat is Psalm 44, vers 14. De kinderen leren dat, geloof ik, op de basisschool. En het was het vriendelijke verzoek om dat te zingen, dus dat gaan we doen. Maar tevens deel ik u mee dat er dus morgenavond wel catechisaties, maar volgende week in verband met een avond voor de ouders niet. En dat alleen de belijdeniscatechisatie wel zal doorgaan. Verder de collecte, maar dat heb ik u vanmorgen al genoemd. De Heer zegene u en uw gaven. Wij gaan zingen. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.